Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag zullen we opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Voor eerst zullen we verder gaan met een overzicht te geven van watgene dat de paus heeft gezegd toen hij recent in een talkshow van de Italiaanse televisie verscheen en enkele vragen beantwoordde van de journalist. We waren daar een vorige keer al mee begonnen. We gaan daar vandaag mee verder. Waar we nog enkele puntjes die de paus wilde aanhalen zullen uitdiepen. Daarna zullen wij luisteren naar de catechese die paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 9 februari, en die u overigens ook al een deeltje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Een nieuwe catechese waar hij opnieuw de figuur van de heilige Jozef zal gebruiken, als het ware, om te mediteren over een bijzondere devotie die verbonden is met de heilige Jozef, namelijk het feit dat hij ook de patroonheilige is voor een zalige dood. Dat is een punt dat paus Franciscus in deze catechese zal behandelen. Verder lezen we u ook een brief voor die geschreven werd door onze paus emeritus Benedictus XVI als een officiële reactie op het misbruikrapport van het aartsbisdom van München und Freising. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo gaan wij binnen in dat Apostolische Paleis, wat dus ook natuurlijk het werkterrein is van paus Franciscus. En dan kijken we eerst naar maandag 7 februari. De paus heeft de heer Borut Pahor, de president van de Republiek van Slovenië, ontvangen, samen met zijn gevolg. Ook verleende hij een audiëntie aan aartsbisschop Giorgio Lingua, apostolische nuncius voor Kroatië. De paus ontving aartsbisschop Paolo Rocco Gualtieri, dat is de apostolische nuncius in Madagaskar, ook voor de Seychellen en Mauritius. Hij is apostolisch afgevaardigde van de Comoren en hij werd ontvangen in zijn hoedanigheid als apostolisch afgevaardigde van Réunion. Diezelfde dag nog ontving de paus kardinaal Gao Bras de Avis, prefect van de congregatie voor de instituten van gewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven, samen met de secretaris van hetzelfde dicasterie, aartsbisschop José Rodríguez Carballo. En tot slot werden ook de inwoners van het pauselijke seminarie van Lombardije in Rome ontvangen. Donderdag 10 februari dan ontving de paus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Verder werd er ook een audiëntie verleend aan de heer en dokter Alessandro Cassinis Righini, hij is revisor-generaal. En werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Leonardi Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. Heel wat verschillende audiënties nog die dus werden verleend in de afgelopen dagen. Tijd voor ons om te gaan kijken naar het interview dat Paus Franciscus heeft gegeven aan de Italiaanse televisiezender RAI. En we hebben daar reeds verschillende punten kunnen behandelen van de zaken die Paus Franciscus onder de aandacht wilde brengen. Een puntje waar hij was aangekomen was het kwaad en toen zei hij... Dat was het laatste wat we ook hebben behandeld bij de vorige aflevering. Toen zei hij dat iedereen eigenlijk vergeving verdient. Iedereen die vraagt om vergeving, verdient ook die vergeving. Hoewel het af en toe natuurlijk wel nodig kan zijn dat er een werk van herstel en rechtvaardigheid wordt gedaan. We denken maar bijvoorbeeld bij bepaalde misdrijven en misdaden om een gevangenisstraf uit te zitten bijvoorbeeld, of een werk te doen dat ten goede komt aan de gemeenschap. De paus ging verder over het kwaad. Hij zei, er is nog een ander soort kwaad, zei hij. Het is het kwaad dat soms onschuldigen treft en dat onverklaarbaar lijkt, waardoor de mens zich kan gaan afvragen waarom God niet ingrijpt. Zoveel kwaad, legde de bisschop van Rome uit, ontstaat juist omdat de mens het vermogen heeft verloren om de regels te volgen. De natuur heeft veranderd. Zoveel dingen heeft veranderd, maar ook door zijn eigen menselijke zwakheden. En God laat dit toe, zei hij. Sommige vragen blijven onbeantwoord. Waarom lijden kinderen? En Paus Franciscus zei, ik kan hier geen verklaring voor vinden, maar ik heb geloof, ik probeer God te beminnen, die mijn vader is, maar ik vraag het mij ook af, maar waarom lijden kinderen? Er is niet echt een antwoord. Hij is machtig, ja, almachtig in liefde, maar daartegenover haat en verderf zijn in handen van een ander, die door afgunst het kwaad in de wereld heeft gezaaid. En dan spreekt de paus hier natuurlijk over de Satan of de duivel. De toekomst van de wereld en van de kerk nam ook een groot deel van het gesprek in beslag. De toekomst van de wereld, zoals die in Fratelli Tutti wordt aangekondigd, met de mens in het middelpunt van de economie en de keuzes. Dit is een prioriteit die de paus zegt te delen met vele staatshoofden die goede idealen hebben. Deze botsen echter met politieke en sociale conditioneringen, zelfs in de wereldpolitiek, die dan een eind maken aan goede bedoelingen. Het zijn schaduwen die druk uitoefenen op de samenleving, op de mensen, op hen die verantwoordelijkheidsfuncties hebben. En dan, zei de paus, heb je veel te onderhandelen. Wat de toekomst van de kerk betreft, herinnerde Paus Franciscus aan het beeld van de kerk dat de heilige Paus Paulus VI schetste in de apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi, de inspiratie voor zijn eigen Evangelii Gaudium, een kerk op pelgrimstocht. Vandaag is het grootste kwaad waarmee de kerk wordt geconfronteerd, het grootste, zei Paus Franciscus, nadrukkelijk, een houden van de geest van de wereld, die op haar beurt aanleiding geeft tot een slechte zaak. Het klericalisme, dat een perversie is in de kerk. Hij wees in het bijzonder op het klericalisme dat te vinden is in verstarring en benadrukte dat onder elke vorm van verstarring altijd verrotting schuilgaat. Onder de lelijke dingen in de kerk van vandaag noemde de paus starre, ideologische, rigide standpunten die de plaats innemen van het evangelie. Wat de pastorale houdingen betreft, zei hij, zal ik er slechts twee noemen die oud zijn, oude ketterijen, pelagianisme en gnosticisme. Pelagianisme, legde hij uit, is geloven dat ik door mijn eigen kracht vooruit kan komen. Integendeel, zei hij, de kerk gaat voorwaarts met de kracht van God, de barmhartigheid van God en de kracht van de Heilige Geest. En hij beschreef de gnostiek als een soort mystiek zonder God, een lege spiritualiteit. In plaats daarvan, zo zei hij, is er zonder het vlees van Christus geen begrip mogelijk. Zonder het vlees van Christus is er geen verlossing mogelijk. De paus zei, we moeten opnieuw teruggaan naar de kern. Het woord is vlees geworden. De toekomst van de kerk, zo zei hij, ligt in dit schandaal van het kruis, van het vlees geworden woord. Trouwens, die twee thema's of die twee ketterijen die de paus eigenlijk aanhaalt, pelagianisme en gnosticisme, zijn ook twee thema's die voorkomen in zijn brief die hij geschreven heeft over de heiligheid. Paus Franciscus ging verder met het uitleggen van het belang van bidden. Bidden is wat een kind doet wanneer het zich beperkt voelt en machteloos, zei hij. Zoals een kind dat roept papa, mama. Bidden, zei de paus, betekent het erkennen van onze grenzen, onze noden, onze zonden. Bidden is met kracht binnengaan voorbij de grenzen, voorbij de horizon, en voor ons christenen is bidden een ontmoeting met papa. Het kind, zo drong de paus aan, wacht dan ook niet op het antwoord van papa. Als papa begint te antwoorden, gaat hij verder met een andere vraag. Wat het kind eigenlijk wil, dat is dat de blik van zijn vader op hem gericht is. En het doet er niet toe wat de verklaring is, het doet er alleen toe dat papa naar hem kijkt. En dat geeft hem geborgenheid. Bidden is eigenlijk een beetje van dit alles. De vragen van de journalist gingen ook over meer persoonlijke zaken. Zo vroeg de heer Fazio, voelt u zich wel eens eenzaam en hebt u echte vrienden? Paus Franciscus beantwoordde dit bevestigend. Ja, ik heb vrienden die mij helpen. Zij kennen mijn leven als een normale man. Ja, niet dat ik puur normaal ben. Ik heb mijn eigen abnormaliteiten, maar ze kennen mij goed. Ik heb mijn eigen afwijkingen, hè? Maar als een gewone man die vrienden heeft, en ik ben graag bij mijn vrienden, soms om mijn zorgen met hen te delen, soms om naar die van hen te luisteren. Maar echt, ik heb vrienden nodig. Het is een van de redenen waarom ik niet in de pauselijke appartementen ben gaan wonen. De pausen die daar voordien waren, dat waren heiligen, maar ik niet zozeer. Ik ben niet zo'n heilige, ik heb echt behoefte aan die menselijke relaties en daarom woon ik ook in de residentie van Santa Marta, waar je mensen kan vinden en met iedereen kan praten. Je vindt er ook wel vrienden. Het is een gemakkelijker leven voor mij. Ik voel me echt niet opgewassen tegen het andere. Ik heb die kracht niet. En vriendschappen geven mij kracht. En ik heb eigenlijk vrienden nodig. Het zijn er niet veel, maar het zijn echte vrienden. Toch een hele opvallende bemerking die de paus hier heeft, ook heel persoonlijk. Iets wat hij al eerder heeft gezegd, en wat maar iedere keer weer door de mainstream media op een andere manier wordt voorgesteld. Toen deze bemerking kwam, waren er enkele kranten en media die het dan nodig vonden om te zeggen, amai, deze paus zegt dat hij niet heilig is. Dat moeten we op een of andere manier echt onder de aandacht brengen. Wat zegt paus Franciscus hier? Heel eenvoudig, dat de voorgangers een soort van alleen zijn konden dragen, omdat God hen die kracht heeft gegeven om dat te doen. Hij verwijst hier ook naar het feit dat het pausschap voor een stuk toch echt ook met die eenzaamheid, ja, in contact komt. Dat dat een stukje is wat je moet opnemen als je paus wordt. En door het feit dat hij natuurlijk ook een religieus is, we mogen niet vergeten dat hij een jezuïet is, nood heeft aan een gemeenschap. Zo eenvoudig is het. Met andere woorden, het is niet omwille van het feit dat de pauselijke appartementen te mooi zouden zijn op een of andere manier. Wat we al eerder hebben gehoord in vele media, dat de paus omwille van de armoede en de nederigheid in het Casa Santa Marta is gaan wonen. Het heeft veel eerder te maken met het feit dat hij voelt dat hij dat soort lijden niet zou aankunnen, omdat God het hem niet geeft. En dus heeft de Heilige Vader uiteraard de vrijheid om de keuze te maken om in Casa Santa Marta te wonen. En u hoort het hem zelf zeggen dat hij daardoor gemakkelijker contacten kan hebben met allerhande mensen, gemakkelijker vrienden kan vinden en dat hij dat nodig heeft. In het hele gesprek, het hele interview, het duurt ongeveer een uur, ontbrak het ook niet aan verwijzingen naar het verleden, naar zijn eigen jeugd in Buenos Aires, zijn supportering voor het voetbalelftal van San Lorenzo, zijn roeping tussen haakjes als slager, zijn wortels in de Italiaanse regio Piemonte en zijn ervaring in het scheikundelaboratorium. Een studie, zo zei hij, die hem enorm verleid had, maar waarover de roepstem van God heeft gezegevierd. Jawel, paus Franciscus die is diep in zijn hart, is niet alleen onze heilige vader, maar heeft ook een grote voorliefde voor scheikunde. De paus die herinnerde ook aan de belofte die hij op 16 juli 1990 aan onze lieve vrouw van de Karmel had afgelegd, om geen televisie meer te kijken. En zo zei hij dus ook, ik kijk geen televisie, niet omdat ik het veroordeel, maar wel omwille van die belofte. En hij sprak ook over zijn liefde voor muziek, vooral klassieke muziek, en over zijn gevoel voor humor, waarvan hij zei dat het een medicijn is dat zoveel goeds doet. Enkele details dus uit dit interview dat paus Franciscus heeft gegeven aan de heer Fazio. Die werkt voor de RAI, de Italiaanse televisie. En dus voor de eerste keer dat een paus toezegt om in een talkshow te verschijnen en enkele vragen te beantwoorden. Recent heeft het Vaticaan besloten, dus ook in de officiële kanalen, zeg maar, om een brief te publiceren, geschreven door onze paus emeritus Benedictus XVI. Meer bepaald als een antwoord op een beschuldiging die men doet aan zijn adres, dat hij op een of andere manier zou verzuimd hebben om hulp te bieden aan enkele slachtoffers die te maken kregen met seksueel misbruik binnen een pastorale relatie. En dat op het moment dat hij toen nog aartsbisschop was van München und Freising. De paus emeritus die antwoordt het volgende. Dierbare zusters en broeders. Na de voorstelling van het rapport over misbruik in het aartsbisdom München und Freising op 20 januari 2022, voel ik mij geroepen een persoonlijk woord tot u allen te richten. Want ook al mocht ik slechts een kleine 5 jaar aartsbisschop van München und Freising zijn, de innerlijke verbondenheid met het aartsbisdom München als mijn thuis blijft van binnen bestaan. Voor eerst wil ik een welgemeend woord van dank uitspreken. In deze dagen van bezinning en reflectie heb ik zoveel bemoediging ervaren, zoveel vriendschap en zoveel tekenen van vertrouwen, meer dan ik me had kunnen voorstellen. Ik wil in het bijzonder de kleine groep vrienden bedanken, die onbaatzuchtig mijn 82 bladzijden tellende verklaring voor de kanselarij hebben geschreven, die ik niet alleen had kunnen schrijven. Er waren bijna 8000 bladzijden digitale documentatie te lezen en te evalueren naast de vragen die mij werden gesteld. Deze medewerkers hebben mij nu ook geholpen bij het bestuderen en analyseren van het bijna 2000 bladzijden tellende deskundigenadvies. Het resultaat zal ook na mijn brief worden gepubliceerd. Tijdens het enorme werk van die dagen, het opstellen van de verklaring, deed zich een onoplettendheid voor met betrekking tot de kwestie van mijn deelname aan de ordinariatenvergadering van 15 januari 1980. Deze vergissing, die jammerlijk is gebeurd, was niet opzettelijk en is, naar ik hoop, ook te verontschuldigen. Ik heb dit reeds laten weten door aartsbisschop Genswein in het persbericht van 24 januari 2022. Het verandert niets aan de zorg en toewijding aan de zaak die voor de vrienden vanzelfsprekend was en is. Dat de onoplettendheid werd misbruikt om twijfel te zaaien over mijn waarachtigheid, ja, zelfs om mij als een leugenaar af te schilderen, heeft mij diep getroffen. Ik ben des te meer ontroerd door de vele stemmen van vertrouwen, de hartelijke getuigenissen en de ontroerende brieven van bemoediging die mij van zoveel mensen hebben mogen bereiken. Ik ben bijzonder dankbaar voor het vertrouwen, de steun en de gebeden die Paus Franciscus mij persoonlijk heeft betuigd. En tenslotte wil ik de kleine familie in het klooster Mater Ecclesiae bedanken, wier aanwezigheid in vreugdevolle en moeilijke uren mij de innerlijke kracht geeft die mij staande houdt. Het dankwoord moet nu gevolgd worden door een woord van belijdenis. Het raakt mij steeds meer dat de kerk aan het begin van de viering van de kerkdienst, waarin de Heer ons zijn woord en zichzelf geeft, de schuldbelijdenis en het verzoek om vergeving voorop plaatst, iedere dag opnieuw. Wij vragen de levende God ten overstaan van de aanwezigen om vergeving voor onze schuld. Ja, voor onze grote, grote schuld. En ik besef dat het woord buitengewoon groot niet elke dag, elk individu op dezelfde manier betekent. Maar het vraagt mij elke dag of ik vandaag niet ook van buitensporig schuld moet spreken. Het vertelt mij troostend dat hoe groot mijn ervaring van schuld vandaag ook is, de Heer mij vergeeft als ik hem eerlijk naar mij laat kijken, in mij laat kijken, en dus echt bereid ben om mijzelf te veranderen. In al mijn ontmoetingen, vooral op verschillende apostolische reizen met mensen die seksueel misbruikt zijn door priesters, ben ik de gevolgen van buitensporige schuld onder ogen gaan zien en ben ik gaan inzien dat wij zelf in dit buitensporige schuldgevoel worden meegetrokken als we ervoor kiezen het over het hoofd te zien of het niet aan te pakken met de nodige vastberadenheid en verantwoordelijkheid, zoals gebeurd is en maar al te vaak gebeurt. Net als bij deze ontmoetingen kan ik niet anders dan nogmaals uiting geven aan mijn diepe schaamte, mijn grote pijn en mijn oprechte verzoek om verontschuldigingen aan alle slachtoffers van seksueel misbruik. Ik heb een grote verantwoordelijkheid gedragen in de katholieke kerk. Mijn pijn is des te groter vanwege de misdrijven en fouten die zich tijdens mijn ambtsperiode en op de betrokken plaatsen hebben voorgedaan. Elk geval van aanranding is verschrikkelijk en onherstelbaar. De slachtoffers van seksueel misbruik hebben mijn diepste medeleven en ik betreur elk voorval. Meer en meer begrijp ik de afschuw en de angst die Christus overvielen op de Olijfberg, toen hij al die verschrikkelijke dingen zag die hij nu van binnenuit moest overwinnen. Dat tegelijkertijd de discipelen konden slapen, is helaas de situatie die vandaag opnieuw bestaat en waarin ik zelf mij ook aangesproken voel. Ik kan dus alleen maar de Heer smeken en alle engelen en heiligen en u, dierbare broeders en zusters, te vragen voor mij te bidden tot de Heer onze God. Ik zal spoedig voor de laatste rechter van mijn leven staan. Hoewel ik veel reden heb om bang en bevreesd te zijn als ik terugkijk op mijn lange leven, ben ik toch blij omdat ik er vast op vertrouw dat de Heer niet alleen de rechtvaardige rechter is, maar ook de vriend en de broeder die mijn tekortkomingen zelf al heeft gedragen, ondergaan en dus als rechter ook mijn pleitbezorger is, mijn parakleet. Met het oog op het uur des oordeels wordt mij de genade van het christen zijn duidelijk. Het geeft mij de kennis, ja, de vriendschap met de rechter van mijn leven en laat mij zo vol vertrouwen door de donkere poort van de dood gaan. Wat mij steeds weer te binnen schiet, is wat Johannes ons vertelt aan het begin van zijn Apocalyps. Hij ziet de mensenzoon in al zijn grootheid en valt voor hem neer als was hij dood. Maar dan legt hij zijn hand op hem en zegt: wees niet bang, ik ben het. Dierbare vrienden, in deze zin zegen ik u allen. Benedictus de 16e. Het is een sterke brief die ergens een antwoord wil geven op een beschuldiging en waar dan op een of andere manier wel gebruik wordt van gemaakt om dat voor een of ander karretje te spannen. Maar wat onze paus emeritus Benedictus de 16e hier zegt, is hoe noodzakelijk het is om vergeving te vragen. En paus Franciscus is ook iemand die iedere keer dat heel duidelijk maakt, dat hij iemand is die fouten maakt, dat hij niet volmaakt is. Enkel Christus is volmaakt. Enkel Christus is heilig. In die zin is alle heiligheid die we hebben mogen kennen, zelfs doorheen de heilige maagd Maria, zelfs doorheen al die andere grote heiligen waar we misschien een devotie voor hebben, dat is delen in de heiligheid van één iemand waar de heiligheid vandaan komt. En dat is God zelf. En wij kunnen enkel verlangen om te leven naar zijn voorbeeld, naar het voorbeeld van zijn Zoon, Jezus Christus. En vergeving te vragen, iedere dag, voor onze zonden, voor onze fouten. De reden waarom we deze brief ook hebben voorgelezen, is omdat paus Franciscus naar die passage over het door de duistere of donkere poort van de dood heen gaan, dat beeld dat onze paus emeritus gebruikt, dat komt ook terug in zijn catechese. En daarmee wil paus Franciscus opnieuw aangeven dat hij achter paus emeritus Benedictus de 16e staat, ook in deze verklaring. Hoe het ook zij, samen met de paus emeritus, samen met paus Franciscus en met alle andere verantwoordelijken in de kerk, delen wij uiteraard in hun gebed en in de wens om ook slachtoffers van seksueel misbruik nabij te zijn. Laten we dan samen ons richten tot de heilige maagd Maria, onze hemelse moeder die vertroosting schenkt voor al het lijden dat we moeten dragen en ook misschien voor het lijden dat we zelf hebben berokkend. Laten we vergeving vragen aan de Heer. Laten we ons klein maken, zoals de heilige maagd Maria zich altijd bereid heeft geweten om Gods wil te doen. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug en zullen dan nog kunnen luisteren naar de catechese van Paus Franciscus. Dat is hoor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nu luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 9 februari.
Sorelle, buongiorno. Nella scorsa catechesi, stimolati ancora una volta dalla figura di San Giuseppe, abbiamo riflettuto sul significato della comunione dei santi.
In de laatste catechese hebben wij opnieuw gestimuleerd door de figuur van de heilige Jozef nagedacht over de betekenis van de gemeenschap der heiligen. En juist hieruit zou ik vandaag de bijzondere devotie willen bekijken die het christelijke volk altijd heeft gehad voor de heilige Jozef als patroonheilige van de goede dood. Een devotie geboren uit de gedachte dat Jozef stierf met de hulp van de maagd Maria en Jezus, voordat hij het huis van Nazareth verliet. Er zijn geen historische gegevens, maar aangezien Jozef niet meer in het openbare leven wordt gezien, wordt gedacht dat hij daar in Nazareth is overleden, bij zijn familie, en die hem vergezelden bij de overgang van leven naar dood waren Jezus en Maria. Een eeuw geleden schreef Paus Benedictus de 15e dat wij via Jozef rechtstreeks naar Maria gaan en via Maria naar de oorsprong van alle heiligheid die Jezus is. Zowel Jozef als Maria helpen ons om naar Jezus toe te gaan. En ter aanmoediging van vrome gebruiken ter ere van de heilige Jozef, beval hij er één in het bijzonder aan en zei: aangezien hij terecht beschouwd wordt als de meest doeltreffende beschermer van de stervenden, die met de hulp van Jezus en Maria zijn heengegaan, zal het de zorg van de heilige herders zijn om die vrome verenigingen die zijn ingesteld om Jozef te smeken ten behoeve van de stervenden, zoals die van de goede dood, van de doorgang van de heilige Jozef en voor de verzoening, te bekrachtigen en aan te moedigen. Dat waren de associaties van die tijd. Dierbare broeders en zusters, misschien denken sommigen dat deze taal, dit thema, slechts een erfenis uit het verleden is. Maar in werkelijkheid gaat onze relatie met de dood nooit over het verleden. Het gaat altijd over het nu. Paus Benedictus zei enkele dagen geleden, sprekend over zichzelf, dat hij voor de duistere deur van de dood staat. Het is zo mooi. We moeten Paus Benedictus danken dat hij op 95-jarige leeftijd de helderheid heeft om dit te zeggen. Ik sta voor de duisternis van de dood, de donkere deur van de dood. Een prachtig advies dat hij ons heeft gegeven. De zogenaamde cultuur van het welzijn probeert de realiteit van de dood weg te nemen. Maar op dramatische wijze heeft de pandemie van het coronavirus deze weer onder de aandacht gebracht. En het was verschrikkelijk. De dood was overal. En zoveel broeders en zusters verloren geliefden zonder dat zij in hun nabijheid konden zijn. Dit maakte de dood nog moeilijker te aanvaarden en te verwerken. Een verpleegster vertelde me dat een grootmoeder met COVID stervende was. En ze zei tegen haar: ik zou graag afscheid nemen van mijn ouders voor ik vertrek. En de dappere verpleegster pakte de mobiele telefoon en verbond haar door. De tederheid van dat afscheid. Desondanks proberen wij op alle mogelijke manieren de gedachte aan onze eindigheid uit te bannen, waardoor we onszelf wijsmaken dat wij de macht van de dood wegnemen en de angst uitbannen. Maar het christelijk geloof is geen manier om de angst voor de dood te bezweren. Het helpt ons om die angst onder ogen te zien. Vroeg of laat gaan we allemaal door die deur. Het ware licht dat het mysterie van de dood verlicht, komt van de verrijzenis van Christus. Dat is het licht. De heilige Paulus schrijft: als nu verkondigd wordt dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgestaan. Maar als Christus niet is opgestaan, dan is onze verkondiging tevergeefs en is ook uw geloof tevergeefs. Er is dus één zekerheid. Christus is opgestaan. Christus is verrezen. Christus leeft onder ons. En dit is het licht dat op ons wacht achter die donkere deur van de dood. Dierbare broeders en zusters, alleen door het geloof in de verrijzenis kunnen wij de afgrond van de dood tegemoet treden zonder door angst te worden overweldigd. Niet alleen dat, maar we kunnen de dood een positieve rol teruggeven. Nadenken over de dood, verlicht door het mysterie van Christus, helpt ons om het ganse leven met nieuwe ogen te bekijken. Ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een lijkwagen gezien. Ik heb het nog nooit gezien. We gaan alleen en met niets in de zakken. Niets. De lijkwade heeft geen zakken. Die eenzaamheid van de dood. Het is echt waar. Ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een lijkwagen zien rijden. Het heeft geen zin te verzamelen als we op een dag zullen sterven. Wat we moeten verzamelen is naastenliefde. Het vermogen om te delen. Het vermogen om niet onverschillig te staan tegenover de noden van anderen. Of wat heeft het voor zin om ruzie te maken met een broeder of een zuster, met een vriend, met een familielid? Of met een broeder of zuster in het geloof, als we echt op een dag zullen sterven? Wat is het nut van boos worden? Van boos worden op anderen? In het aangezicht van de dood worden zoveel vragen kleiner. Het is goed om verzoend te sterven, zonder wrok, zonder spijt. En ik wil die waarheid zeggen. We zijn allemaal op weg naar die deur. Wij allemaal. Het evangelie zegt ons dat de dood komt als een dief. Zoals Jezus zegt, hij komt als een dief. En hoezeer wij ook proberen de komst daarvan onder controle te houden, misschien zelfs door onze eigen dood te plannen. Het blijft een gebeurtenis waarmee wij rekening moeten houden en waarvoor wij ook keuzes moeten maken. Twee overwegingen springen er voor ons christenen uit. De eerste is dat we de dood niet kunnen vermijden. En het is juist daarom dat nadat alles is gedaan wat menselijkerwijs mogelijk is om een zieke te genezen, het immoreel is om therapeutische halsstarrigheid te plegen. Die uitdrukking van Gods trouwe volk, van eenvoudige mensen, laat hem in vrede sterven. Help hem in vrede te sterven. Het is een grote wijsheid. De tweede overweging betreft de kwaliteit van de dood zelf, van de pijn, van het lijden. Wij moeten inderdaad dankbaar zijn voor alle hulp die de geneeskunde tracht te bieden, zoals door middel van de zogenaamde palliatieve zorg. Ieder mens die op het punt staat het laatste stukje van zijn of haar leven te beleven, dit op de meest menselijke manier kan doen. We moeten echter oppassen dat we deze hulp niet verwarren met wat eveneens onaanvaardbare neigingen tot doden zijn. We moeten mensen begeleiden naar hun dood, maar niet de dood uitlokken of enige vorm van zelfmoord steunen. Ik wil er echt op wijzen dat het recht op zorg en behandeling voor iedereen altijd voorrang moet krijgen, zodat de zwaksten, met name ouderen en zieken, nooit aan hun lot worden overgelaten. Leven is een recht, niet de dood. Die moet worden verwelkomd, niet toegediend. Dit ethische principe gaat iedereen aan en niet enkel christenen of gelovigen. Maar ik wil hier de nadruk leggen op een sociaal probleem, een reëel. Het plannen, en ik weet niet of het het juiste woord is, maar het versnellen van de dood van de ouderen. Vaak zien we in een bepaalde sociale klasse dat ouderen, omdat ze de middelen niet hebben, minder medicijnen krijgen dan ze nodig hebben. Het is onmenselijk. Dat helpt niet. Het duwt hen eerder naar de dood. En dit is nog menselijk, nog christelijk. De ouderen moeten worden verzorgd als een schat van de mensheid. Zij zijn onze wijsheid. Ook al spreken ze misschien niet, hebben ze zogezegd geen betekenis. Ze zijn het symbool van menselijke wijsheid. Ze zijn degene die ons voorgegaan zijn, ons zoveel moois, herinneringen en wijsheid hebben gelaten. Isoleer de ouderen alstublieft niet en doe niets om de dood van ouderen te bespoedigen. Het omhelzen van een bejaarde heeft dezelfde hoop als het omhelzen van een kind. Want het begin van het leven en het einde is altijd een mysterie. Dat moet worden gerespecteerd, begeleid, verzorgd en bemind. Mogen Sint-Jozef ons helpen het mysterie van de dood op de best mogelijke manier te beleven. En daarna heeft de paus nog een weesgegroet gebeden. We kunnen dat zeker ook zelf doen. Maar we zijn helaas aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Een prachtige catechese van paus Franciscus met een herinnering aan al diegenen die de dood van anderen, ja, barmhartigheid durven noemen. De paus zegt, nee, dat is het niet. Duidelijke boodschap van de Heilige Vader. U heeft nog natuurlijk de Vaticaanse hymne van ons te goed. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u hebt geluisterd naar Radio Vaticaan en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.